Dames en heren, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze algemene raadscommissie. Ook de mensen die op de publieke tribune aanwezig zijn. Voor het algemeen spreekrecht heeft zich aangemeld de heer Ben van Balen. Aan u is het woord. U kunt daar de microfoon gebruiken als u wilt. Dus u even het knopje indrukt, dan horen wij alles luid en duidelijk.
Is het goede knopje? Ja, prima. Dank u wel. Voorzitter, leden van de raad. Mijn naam is Van Balen en eigenaar van de Van Balengronden te Egmond aan Zee. Gistermorgen 11 januari 2012 hebben wij spreekrecht aangevraagd betreffende punt 3 ingekomen memo. Namelijk weigering vergunning godplaatsen Egmond aan Zee. Door de griffie werd smiddags opgebeld dat dit niet kan, daarop ingekomen stukken in deze vergadering geen spreekrecht verleend wordt. Weer later werden wij gebeld en werd ons de mogelijkheid gegeven voor een algemeen spreekrecht zonder inhoudelijk op de zaak in te mogen gaan. Dat doen wij bij deze, maar wil u wel de stukken aangaande de memo geven, dit in verband met een door ons ingediend verzoek voor een vergunning voor GOP bij de gemeenteraad. Met de griffier is afgesproken dit u aan te reiken via de voorzitter. Met dank voor uw aandacht.
Zijn er commissieleden die nog vragen hebben aan de heer Van Balen? Ook aan de linkerkant. Wat zegt u? Geen vraag? Ja?
Ik denk dat hij stukken krijgt van meneer Van Balen. Dus dan moeten wij daar eventjes...
Zullen we dan even een korte leespauze inlassen, ja? Dat u de gelegenheid krijgt om daarna eventueel vragen aan te brengen? Ja. Goed, dan schors ik de vergadering voor een aantal minuten. Meneer Van Balen, als u mij de stukken geeft, dan gaan wij ze nu uitdelen.
Ja, dank u wel.
De eerste drie pagina's. En dan gaan we los.
Thank you.
Dames en heren, ik neem aan dat u de eerste 2,5 pagina hebt kunnen lezen. Ik heropen de vergadering en ik herhaal mijn vraag. Zijn er nog vragen aan de heer Van Balen? Nee, die zijn er niet. Of mevrouw de Ruiter, toegang?
Sorry. Excuus. Geen vragen op dit moment aan de heer Van Balen. Maar ik vind dit te kort om het recht te doen, dit hele probleem. Ik had er nog wel een vraag over naar aanleiding van het memo. Maar misschien, ik leg het u even voor aan de commissie, is het een idee om dit te agenderen voor de volgende ARC? Om er dan even wat meer aandacht aan te besteden als dat nu mogelijk is.
Wordt het voorstel van mevrouw de Ruiter gesteund door de commissieleden?
Gesteund door de fractie van de VVD.
Gesteund door de fractie van de VVD.
Gemeentebelangen steunt het ook.
Gemeentebelangen ook. En CDA ook. Partij van de Arbeid ook. Goed, nou zullen we het agenderen voor de volgende commissievergadering. Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 3. Het verslag van de Algemene Raadscommissie van 24 november 2011. Wie wenst daarover het woord? Niemand? Akkoord, dan is dat daarmee vastgesteld. Dan gaan we naar de toezeggingenlijst, bijgewerkt tot en met 20 december 2011. Wie wenst daarover het woord? Ook niemand. Dan gaan we daarmee verder. Verzamellijst ingekomen stukken, week 47 tot en met week 1. Meneer Bijl.
Dank u voorzitter. Het gaat over de memo van week 50 ten aanzien van het windmolenpark Q4. Daar heeft het college aangegeven een positieve grondhouding aan te willen nemen. Al jaren staat op de agenda een beleidsnotitie over windmolens in de gemeente Bergen. En wij vinden het voorbarig om nu een positieve grondhouding aan te geven. Wij zouden dit onderwerp graag geagendeerd zien voor de volgende commissie. Tweede is de memo van 20 december over de reddingsbrigade. Daarin geeft het college aan dat ze een beleidsnotitie hebben gemaakt en dat ze dat beleid willen gaan uitvoeren. Over het laatste laat ik het zo zeggen, het uitvoeren van beleid, dat is inderdaad des college. Maar het maken van beleid, dat behoort toch wel degelijk bij de raad te liggen. Dus ik zou ook dat onderdeel zou ik toch graag naar de commissie willen brengen.
Is dat voldoende als hij dat agendeert?
Nee.
Zijn er voor beide voorstellen van de heer Bijl medestanders te vinden in de commissie? Ja. Meneer Groot, Partij van de Arbeid, mevrouw Kind, D66. En de VVD gaat uiteraard dan ook akkoord. Nee, akkoord. Nou, dan worden beide punten geagendeerd voor. Ik hoop dat dat lukt voor de volgende commissie. Dat kan ik u natuurlijk niet garanderen, maar dat laat ik graag aan het college over.
Dat moet.
Dat moet, zegt de griffier, dus dan wordt het geagendeerd. Prima. Mededeling uit het college. Sorry, neemt u me niet kwalijk.
Het gaat over week 51, het memo in zaken het plan van de aanpak scholenplan. Wij vragen ons als fractie van GroenLinks af, we vinden het een dermate belangrijk punt. En zoals het nu het plan er ligt, worden wij half juni, als we het goed hebben begrepen, geïnformeerd. En dan zijn er al kaders en dan is er een heel plan gemaakt. En wij zouden eigenlijk als GroenLinks-fractie willen vragen of het niet mogelijk is om tussendoor, voor zeg maar in het voorjaar, een keer geïnformeerd te worden in een informatieavond. Misschien samen met de schoolbesturen, om ook nog meer daarover mee te kunnen denken en eventueel onze mening daarover te kunnen zeggen.
Zou u daarvoor een agendaverzoek bij het presidium willen indienen? Dat u dat aangeeft dat u zeg maar in maart of april ergens dit graag als informatieavond of de informatieavond denk ik vanuit het college en de schoolbesturen op de agenda zou willen zien?
Als dat de route is.
Dat is de normale route.
Gaan we dat doen.
Fijn, dank u wel. Dan kijk ik nog even rond, mevrouw de Ruiter.
Allereerst moet ik zeggen, voorzitter, ik vond het een onmogelijke lijst met ingekomen stukken. Echt waar, het is. En een heleboel zijn dus in het reces binnengekomen daarvan. En ik heb er diagonaal doorheen gelezen, maar daarmee heb ik elk memo onrecht gedaan, neem ik aan. Dus, maar goed, wat mij opviel is bij het allereerste memo, dat wij nog steeds een achterstand hebben van 8 toegewezen woningen aan de statushouders. Maar verderop staat in hetzelfde in verslag van het POR-overleg dat wij wel voldoende woningen hebben aangeboden in 2011. Dus hoe kan het nou zijn dat we genoeg woningen hebben aangeboden en dan toch nog een achterstand hebben? En wanneer is een vraag, wanneer is een weigering terecht van een woning door een statushouder?
Ik denk dat meneer Hiedbrink daar antwoord op kan geven. Dat hoop ik tenminste.
Ik kan in ieder geval een poging wagen. Het is zo dat wij verplicht zijn om een aantal woningen aan te bieden. Maar dan moet er ook een match worden gevonden. Dus het gaat eigenlijk om twee verschillende dingen. Hè. Er wordt bijgehouden van hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk gehuisvest op een bepaald eikmoment. Dat moeten we netjes doorgeven. En als we dan een te grote achterstand hebben, dan worden we op de vingers getikt door de provincie. Op dit moment loopt dat redelijk goed. Hè, want die 8, daar zit ook wel wat beweging in. Maar het simpelweg aanbieden van een woning betekent niet altijd dat er ook een match optreedt. Dus er wordt bijgehouden van hoeveel woningen worden er überhaupt zijn er beschikbaar in de gemeente Bergen. Dat is één ding. En de andere vraag gaat eigenlijk over van hoeveel mensen worden er dan ook daadwerkelijk gehuisvest. En uw tweede vraag ben ik even kwijt.
Wanneer is een weigering terecht? Want er stond in 3 weigeringen waren er geweest, waarvan 2 terecht. En eentje heeft alsnog toegestemd.
Dat kan ik u zo niet vertellen. Als u dat wil, dan kan ik u dat wel. Dan kan dat wel beantwoord worden, maar niet op dit moment.
Wilt u dat het beantwoord wordt?
Ja.
Nee, oké, want dat blijft even in het midden.
Dan blijft het.
Dan komt er weer een memo. Die komt dan weer op de volgende verzamellijst. Ja,
weer
in staat. En dan wordt het weer een lange lijst, dat mag, maar dan krijgt u netjes antwoord op die vraag.
Nee, maar ik kan ook even contact opnemen met de ambtelijke organisatie.
Dat kan ook.
Dat lijkt me dan sneller.
Doet dat laatste, contact opnemen, prima. Ja.
Goed, dan heb ik, even kijken hoor, nog 1 opmerking over het beeldmerk. Onze fractie vindt het jammer dat het project gestrand is aan ons mooie strand. Ja, dus dat wilde ik wel nog even kwijt. Daarover. Dank u wel, voorzitter.
Zijn er nog meer opmerkingen over de ingekomen stukken? Niet? Dank u wel. Dan mededelingen uit het college. De heer Roem heeft aangegeven een mededeling te willen doen. Gaat uw gang, meneer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet zijn we druk bezig met het haalbaarheidsonderzoek naar de natte voorziening in de Egmonden. Dat onderzoek dat nadert zijn einde. Dat zal binnenkort in het college, daarna in de commissie en ergens in maart in de raad worden behandeld. Een van de denkrichtingen is samen met Heilo en Castricum onderzoek doen naar de regionale invulling van zo'n zwembad, van zo'n natte voorziening. Dat is een van de denkrichtingen die rolt uit het haalbaarheidsonderzoek. De raden van Castricum, maar ook Heilo hebben aangegeven dat ze graag ook in gezamenlijkheid met Bergen zo'n haalbaarheidsonderzoek willen doen. En zij hebben aangegeven dat zij al starten met een dergelijk haalbaarheidsonderzoek naar regionale invulling in januari. Dus as we speak, op dit moment. Nu hebben wij, om tot een goed afwegingskader te komen, eigenlijk al gepreludeerd op een van die denkrichtingen. En was het ons voornemen ook om mee te draaien in dat haalbaarheidsonderzoek. Dus we hebben gedacht van nou, laten we nu alvast meedoen in dat haalbaarheidsonderzoek van Castricum en Heilo. Opdat u zeg maar in maart, ook als het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, dat onderzoek als afwegingskader kunt meenemen. Doen we dat niet, dat kan ook een oplossing zijn. Dan betekent het dat we buiten het onderzoek van Heilo en Castricum vallen, die op dit moment eigenlijk al bezig zijn met het onderzoek. En dat het eigenlijk een soort mosterd naar de maaltijd is. En dat we nog maar moeten kijken of we kunnen meedraaien in dat onderzoek. Dus met andere woorden, we hebben eigenlijk gedacht van laten we nu alvast meedoen met dat onderzoek van Heilo en Castricum. Opdat u in maart, wanneer het haalbaarheidsonderzoek naar de natte voorziening wordt behandeld, ook al kunt beschikken over een regionaal haalbaarheidsonderzoek, zodat u de afweging ook goed kunt maken. En daarmee voorkomen we dat we in het haalbaarheidsonderzoek naar de regionale invulling buiten de boot vallen. En naar de hand misschien nog additionele onderzoeken moeten verrichten. En als we het gezamenlijk met andere gemeenten oppakken, ja, dan is dat een stuk efficiënter. Dus dat wil ik u even mededelen.
Ik zie dat de heer Groot een vraag heeft.
Ja, ik luister met enige verbazing naar het antwoord van de portefeuillehouder. Want ik krijg een beetje een kip en een ei gevoel op dit moment. Volgens mij zijn we bij de start van deze periode, hebben we met elkaar afgesproken dat we ons voor zouden lichten door de plannen die er in onze gemeente speelden. In sommige verkiezingsprogramma's staat zelfs dat er heel nadrukkelijk gestreefd wordt naar de locatie Egmond aan Zee. Nou, we hebben ons voor laten lichten, diverse keren, door diverse partijen. En volgens mij is het nu aan u om de raad bij elkaar te roepen en te vragen wat ze van die voorlichting vinden. En met dat bericht, als eventueel de regio daar verder mee over na wil denken of mee wil spelen, eerst in ieder geval die denkrichting te bundelen en dan regionaal te gaan. Want anders gaat het andersom. Dan hebben wij straks maar meet achter de regio aan te hobbelen. Kijken of dat een beetje past in wat wij willen. Laten wij nou eerst eens een keer uitspreken wat we willen met elkaar. Wat wij van al die mensen met een inspanning en die voorlichting vinden. Waar we het haalbaar en waar we het onhaalbaar vinden. En wat voor ons dan de vertrekpunten zijn. Ik vind deze voorstelling van zaken dan ook niet wat we in principe met elkaar hebben afgesproken.
Ja, maar meneer Groot, wat ik u zeg, het risico lopen we dan, als u uiteindelijk wel kiest, ook voor een regionale invulling, dat het haalbaarheidsonderzoek tussen Heilo en Castricum al is afgerond. En wij eigenlijk dan buiten de boot vallen en nog allerhande additionele onderzoeken moeten verrichten. Je kunt er ook voor opteren dat, los van de denkrichtingen die u nog krijgt voorgeschoteld, nu alvast meedraaien in zo'n haalbaarheidsonderzoek van Castricum en Heilo. Opdat we in ieder geval op een volledig afwegingskader komen. Op basis waarvan u in maart uw beslissingen kunt nemen. Dat is meer de insteek van het college. En daarover wilde ik u alvast meedelen.
Ik denk dat het college bevoegd is om dit soort dingen, neem ik aan, zelf te doen. Dus we kunnen er wel heel lang over praten. Uw opmerking is denk ik duidelijk, meneer Groot. En ik neem aan dat meneer Roem daar rekening mee zal houden. Meneer Houtenbos, u wilt nog wat toevoegen? Dat kan ook, ja, uiteraard. Dat is geen enkel probleem.
Ik wil er heel kort nog even over praten. Ik denk dat het goed is als Castricum en Heilo toch al met het onderzoek starten om onze opties, die wij in feite al in kaart hebben, die gelijk mee te nemen. Want dan slaan we inderdaad twee vliegen in één klap. Dat geef ik u mee als suggestie.
Nou ja, dat is ook de reden, meneer Houtenbos, dat we graag willen meedraaien in het onderzoek van Heilo en Castricum. Zij starten al, zij hebben al een keuze gemaakt voor hun bureau van Drijver en Partners. Drijver en Partners. Nogmaals, het verzoek was of wij daar alvast in mee wilden draaien, opdat u op basis van het onderzoek en van de resultaten die eruit voortvloeien, dan ook in maart een goede en gedegen afweging kunt maken of een regionale invulling daadwerkelijk iets voor ons is.
Ik denk dat u, meneer Houtenbos, zijn opmerking niet helemaal goed samenvat. Nee. Misschien wilt u het nog één keer herhalen, meneer Houtenbos. Want dan wordt het
wat langer. Nee, ik wil voorstellen dat de opties, de mogelijkheden die nu in de gemeente Bergen zijn besproken, en dat is in de kern Egmond aan Zee, om die in te brengen in dat onderzoek wat op dit moment gestart wordt, of al is gestart door gemeente Castricum en Heilo. Want dan kunnen we de verschillende opties tegen elkaar afwegen. Dus breng ook de mogelijkheden, de opties die wij als Berg al in beeld hebben, breng die ook mee, of neem die mee in dat onderzoek.
Dat zullen we zeker doen, maar u zegt dus eigenlijk impliciet van ga door nu met dat onderzoek van Castricum en Heilo. En
nou, ik heb net van de voorzitter van deze vergadering begrepen dat ik me daar niet mee mag bemoeien.
Mits wij die uitgangspunten meenemen.
Goed, ik denk dat daarmee voldoende is. Had u nog meer mededelingen, meneer Roem? Nee? Zijn er, andere wethouder had geen mededelingen, dat had ik al geverifieerd. Zijn er nog rondvragen bij de commissieleden? Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben bewust dat de wethouder die dit betreft op dit moment niet aanwezig is, maar ik stel de vraag toch. Hij hangt een beetje samen met een van de agendapunten, namelijk de Negenessen. In de Negenessen is wethouder mevrouw Luttig-Zwart op bezoek geweest, als ik goed begrepen heb, half november. En men heeft gesproken over het verschijnsel dat daar dikke klei is weggehaald uit de gronden rondom de huizen. En dat zou opgeschoond worden, die klei, en een beetje vermengd worden met zand, zodat het niet zo zwaar meer was. En zou dan weer teruggebracht worden. Nou is daar alles behalve dat teruggebracht, er is gewoon puin. Er is klei vermengd met puin teruggebracht. Ik heb zelf kunnen zien wat daar is. Ook de Groendienst hier in Bergen heeft kennelijk aangegeven dat ze met zo'n ondergrond niks aan kunnen, omdat daar niks op groeit. Er is toen gezegd door mevrouw Zwart, Lutzing-Zwart, dat er voor de kerst een oplossing zou komen, dat het geregeld zou worden. En dat men dus de wel geschikte grond terug zou krijgen daar ter plekke. Er is niets gebeurd, maar er is ook totale radiostilte geweest. En als je op een gegeven moment dingen toezegt naar de burgers toe en je kunt het niet halen, dat kan. Er kunnen gewoon dingen gebeuren waardoor het niet haalbaar is. Maar communiceer dat dan alsjeblieft. Dus ik wou eigenlijk vragen, is het college bekend of er door de ambtenaren gecommuniceerd is hierover? En als niet, waarom dan niet? Waarom is dan die radiostilte geweest? Dat was eigenlijk even mijn vraag op dit moment.
Is er een van de andere collegeleden die er antwoord op kan geven? Nee? Nou, dan denk ik dat we aan de betreffende wethouder, mevrouw Lutzing-Zwart, dat antwoord moeten vragen en dat we dat de komende dagen via de griffie uit zullen zetten. En dan krijgt u daar ongetwijfeld antwoord op. Ik kan u verder op dit moment daar ook niet in helpen. Zijn er nog meer commissieleden die iets hebben voor de rondvraag? Niemand aan de rechterkant, niemand aan de linkerkant. 1, 2, 3, dat was de laatste. Oh, mevrouw de Ruiter, nog één? Oké, okay, nabranden, vooruit, gaat uw gang.
Ja, excuus. Ik zal me even beter toegeven. Het schoot me opeens te binnen. Ik werd vandaag voor de vierde keer door een burger gebeld. Waarom het toch mogelijk is dat er bij de afzettingshekken op het plein reclame gemaakt wordt. Of dat gedoogd wordt, of dat het toegestaan is. Want kijk, dat de firma Bot daar iets neerhangt, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, omdat zij daar bezig zijn. Maar dat er dus andere firma's gewoon lukraak spandoeken mogen hangen, dat lijkt me toch niet het gewenste beeld voor ons centrum. Dus ik, misschien dat een van de wethouders mij kan zeggen waarom dat gebeurt.
Wie is de wethouder reclameuitingen? U weet er alles van, meneer Hietbrink. Gaat uw gang.
Ik weet er niet alles van, maar ik doe altijd mijn best om de vraag van mevrouw de Ruiter voor zover dat mogelijk is te beantwoorden. Ik weet dat er gesproken is met een aantal bedrijven, volgens mij in ieder geval met de makelaar. Hè, omdat zij natuurlijk, ze zaten zeg maar altijd om de hoek en aan het parkeerterrein. Nou, dat is nu moeilijker toegankelijk. Daar zijn gesprekken over geweest en volgens mij is daar ook afgesproken dat in ieder geval de makelaar er iets neer mocht hangen. Ik weet niet wat er op dit moment precies hangt. Dus dat zou dan even bekeken moeten worden. Dus wat ik zou kunnen toezeggen, dat is misschien handig, is dat ik morgen gewoon even ambtelijk navraag. Wat is er nou precies afgesproken? En is datgene wat er hangt ook volgens afspraak?
Prima. Als u dat wil doen, heel graag. En ik denk dat mevrouw de Ruiter dan uiterst tevreden is. Goed, dat waren de rondvragen van de commissieleden. Dan gaan we naar agenda punt 4. Het voorstel betreft in te stemmen met de indiening ontheffingsverzoek GS voor functiewijziging magazijnencomplex Hoeverweg. Voor dit onderwerp hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Piet Bras en de heer Kraakman. Ik zou willen vragen aan de heer Bras of hij als eerste het woord wil voeren. En misschien wilt u even het knopje van de microfoon indrukken, zodat iedereen het heel goed kan horen. Gaat uw gang, meneer Bras.
Mijn naam is Piet Bras. Ik woon aan de Krommendijk 4. Ik woon tegenover het huidige ingang van het MOP-complex. Het betreft de herbestemming MOP-complex Egmond. Geachte dames en heren van de Algemene Raadscommissie. In deze vergadering zou onder punt 4 aan de orde komen een mogelijke herbestemming van het MOP-complex aan de Hoeverweg Krommendijk, de Egmond aan de Hoef. Als bewoner van het perceel Krommendijk 4 heb ik grote zorgen over de ontwikkeling ter zake. Ik zal deze zorgen nu aan u voorleggen. Een geluidsoverlast en ontsluiting. Door de MNP raadgevende ingenieurs is een akoestisch onderzoek gedaan op en bij dit terrein. Er zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd naar de dichtstbij gelegen woningen in de omgeving, waaronder mijn woning. Het bureau is uitgegaan van de richtwaarden uit de handreiking industrieel lawaai en vergunningsverlening. Als richtwaarde van de te vergunnen waarde is uitgegaan van een rustige woonwijk. Weinig verkeer. Ik woon inderdaad in een rustig landelijk gebied. Uit de samenvatting van dit onderzoek en verderop in detail blijkt dat de streefwaarden van het lange tijdsgemiddelde beoordelingsniveau worden overschreden. Kortom, het is straks gedaan met de rust. Een geluidsschermpje van 2 meter hoog zal hier geen baat bieden. Kortheidshalve verwijs ik u naar het complete rapport onderzoek MNP. Nog een opmerking hierover. Volgens de wethouder en betrokken ambtenaar zou er geen sprake zijn van een puinbreker. Echter, uit akoestisch onderzoek blijkt dat dit wel zeker het geval is. Geen prettig vooruitzicht. Extra verkeersbewegingen. Daarbij komt ook nog dat het aantal verkeersbewegingen flink zal toenemen. En dat op de Kromme Dijk, die toch al zo belast is met name het sluipverkeer en het toeristenverkeer. We hebben het hier over vrachtverkeer. Auto's die aan en afrijden, pal tegenover mijn huis. Dus ook veel optrekkend verkeer. Ik moet er niet aan denken. Te meer dat dit ook 's nachts plaats zal vinden. Reeds in zijn brief van 4 maart 2008 deelde de gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het college mee dat in de tijd ten behoeve van de centrale gemeentewerf ontsluiting op de Hoeverweg zou moeten plaatsvinden door een nieuwe weg, dus niet de Kromme Dijk. In een gesprek met uw wethouder, de heer Hiebrink, heb ik reeds gewezen op de mogelijke ontsluiting van het terrein te laten plaatsvinden, de kruising Hoeverweg-Kromme Dijk, door middel van een rotonde. Ter illustratie, in de gemeente Lange Dijk, bij het bedrijventerrein Breekland, op de N242, is dit ook gerealiseerd. Daarmee wordt de Kromme Dijk ontlast. Afgezien van mijn persoonlijk belang zou dit een zegen zijn voor de verkeerssituatie ter plaatse in het algemeen. Overleg van uw kant met de provincie lijkt mij zeer gewenst. De oppervlakte van het terrein. Op dit moment wordt gesproken over een vestiging van 2 bedrijven, te weten Tambach en Min. Het gaat echter over een groot perceel, waar ruimte is voor veel meer bedrijven. Ik denk niet dat wij de illusie moeten hebben dat het bij die 2 bedrijven blijft. Er komen er meer, met alle extra geluidbelastingen en verkeersbewegingen die dat met zich mee zal brengen. Voor de goede orde, door de NMP-raadsgevende ingenieurs is geen onderzoek gedaan naar de geluidsproductie bij meer bedrijven. Let wel, het totale complex van 7,5 hectare, de te benutten oppervlakte voor de bedrijven zal fors zijn. De oppervlakte zal echt niet alleen door Tambach en Min worden benut. Er komen meer bedrijven. Immers, het gehele middenterrein waar nu bomen staan, zal vrij worden gemaakt. Het gaat erbij om 3000 gezonde bomen. In de eerder genoemde brief van de gedeputeerde Staten aangegeven dat ontwikkeling van het terrein niet te kosten mag gaan van de bestaande groen. Samenvattend, in de memo juni 2010 aan de Raad van de Gemeente Bergen wordt letterlijk vermeld: er is namelijk naast de medewerking van de provincie nog een aantal zaken waaraan voldaan moet worden om de bestemming te wijzigen. Zoals het creëren van een goede ontsluiting en het voldoen aan geluidsnormen en andere milieunormen in verband met de aanwezigheid van 2 woningen, recreatiewoningen en een stiltegebied in de nabijheid. Overigens, er zijn meer dan 2 woningen direct bij betrokken, waaronder mijn perceel, Kromme Dijk 4. Ik doe een dringend beroep op de commissie en uiteraard op de gehele gemeenteraad van Berg om mijn zorgen serieus te nemen. Het mag toch niet zo zijn dat problemen uit de bebouwde kom op het bordje komen van de omwonenden aan Kromme Dijk. Te weten, ook de heren Brouwer en Wijker. Mochten er nog vragen zijn te zijner tijd over deze zaak, ik wil ze graag beantwoorden. Ik dank u voor uw aandacht.
Misschien wilt u het knopje even uitdoen, meneer Bras. Zijn er bij de commissieleden vragen aan de heer Bras? Of is het verhaal helemaal duidelijk? Ja? Iedereen duidelijk? Meneer Bras, dan dank ik u voor uw inspreken. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Kraakman. Gaat uw gang, meneer Kraakman.
Zo, dank u voorzitter. De Stichting Behoud Historisch Landschap in Bergen Egmond-Schorrel vindt het een goede zaak dat de gemeente zich inzet voor de ondernemers die in de kernen Bergen en Egmond-Binnen tegen de grenzen van de milieuvergunning zijn aangegroeid. In het voorstel dat vanavond aan de orde is, wordt echter wel wat gemakkelijk afgeweken van de centrale koers van de structuurvisie landelijk gebied. En we zien ook geen samenhang met het duurzaamheidsbeleid, waarbij de gemeente nauw samenwerkt met alle regiogemeenten. We willen erop wijzen dat de provinciale structuurvisie zeer terughoudend is ten aanzien van nieuwe bedrijventerreinen. Ze stelt hoge eisen aan ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dat de provincie in 2008 in beginsel de functiewijziging naar bedrijvendoeleinden aanvaardbaar achtte, had te maken met het toenmalige voornemen om de centrale gemeentewerf op het machtcomplex te vestigen. In het voorstel zien we ook geen bedrijfsmatige onderbouwing waarom het noodzakelijk is om af te wijken van het beleid om regionaal werkende bedrijven te vestigen op het beschikbare regionale bedrijventerrein. De Boekelermeer is het regionale bedrijventerrein waar de mogelijkheden voor duurzaam ondernemen aanwezig zijn en nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld. Er is voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven. De Bergense ondernemers zouden een aanvulling kunnen zijn op het bedrijfsaanbod en zullen er ook nieuwe klanten vinden. Wij zijn bang dat de Raad in haar enthousiasme om hinder in de kern op te lossen voor een korte termijn oplossing gaat kiezen, waarbij het polderlandschap, dat net zo gewaardeerd is als zee, strand en duinen, weer het haasje is. Als de Raad de centrale koers van de structuurvisie en duurzaamheid serieus neemt, zal ze bij de provincie moeten ijveren om de voormalige mopcomplexen te amoveren en weer als weiland te bestemmen. Provincie en gemeente hebben als instrument om bebouwing waarvoor de bestemming is vervallen de regelingen ruimte voor ruimte en vrijkomende agrarische bebouwing aangenomen. En voor de geloofwaardigheid zal het mooi zijn als de overheden hierin het goede voorbeeld geven. De stichting verwacht van de Raad dat zij een besluit gaat nemen waarbij op langere termijn alleen maar winnaars zijn.
Dank u wel. Zijn er bij de commissieleden vragen aan de heer Kraakman? Niemand? Dan dank ik u voor uw inspraak. Dan is nu aan de orde agenda punt 4. Het voorstel om dus in te stemmen met het indienen van het ontheffingsbezoek verzoek bij gedeputeerde staten. Wie van de commissieleden wil daarover het woord voeren? Mevrouw de Ruiter, gaat u gang.
Meneer Groot, het voorrang.
Ja, maar goed, ik ben voorzitter.
Oh, excuus. Nou, dan begin ik. Nee, maar ja, ik wist dat hij zou komen. Dus.
Ik wil niet op mijn strepen staan, maar dan geef ik u het woord. En zegt u, nou, ik geef het door aan meneer Groot. En meneer Groot zegt, nee, laat meneer Houtenbos maar beginnen. Nee, mevrouw de Ruiter, u mag beginnen. Gaat u gang.
Goed. Hartelijk dank, voorzitter. Wij zijn dus, hebben al eerder gezegd, heel blij met dit voorstel. En we stemmen dan ook in dat het bij de provincie wordt ingediend. Ik denk dat begeleidende verschijnselen waardoor door de insprekers attent is gemaakt, dat we dat inderdaad bij de hele ontwikkeling in de gaten moeten houden. Maar dat we over het algemeen heel blij moeten zijn als zich deze mogelijkheid voordoet. Voor onze bedrijven die dan ook aan Bergen gebonden blijven. De werkgelegenheid blijft dan in onze gemeente. En dat is toch wat anders dan dat we ze uitplaatsen naar de Boekelermeer. Even denken hoor, er was een. Met eventjes een moment, ogenblik.
Nou, neem rustig uw tijd, we zitten op schema.
Nee, ik had nog één vraag. We willen dan ook wel even dat er gecommuniceerd gaat worden, ook naar de omwonenden, wanneer voor hun de gelegenheid is om hun recht uit te oefenen, om in te spreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk, omdat er dus nu zoveel aandacht voor is, voor dit hele project, en zoveel enthousiasme vanuit de Raad ook, ik denk dat het belangrijk is dat de omwonenden hierin gerustgesteld worden en zeggen, uw moment komt nog. Hè, en dat het duidelijk aangegeven wordt wanneer. Ik denk dat dat een heleboel onrust kan besparen. En tenslotte willen we ook allemaal dat het zuiver verloopt. En dat we inderdaad iets tot stand brengen waar iedereen blij mee is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de VVD mag ik het woord geven, de heer Houtenbos?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de fractie van de VVD is blij met dit voornemen van het college om een eerste stap te zetten richting de provincie. We zien het heel duidelijk als een eerste stap. Want we krijgen volgens mij nog de hele procedure rond het bestemmingsplan, maar dat weet de wethouder allemaal veel beter. En daar zal hij straks vast wel antwoord op geven hoe nou precies de procedure is. Een eerste stap, we gaan verder in de procedure in. Ik denk dan dat daar ook onder andere de heer Brasch, maar ook de stichting voldoende aandacht krijgen om hun zorgen uit te spreken. En natuurlijk zullen wij die zorgen serieus moeten nemen. Ik herinner me de presentatieavond, de presentatie van het gebied waar we nu over praten, maar ook de achterblijvende gebieden, zeg maar, in de kern Egmond Binnen en in de kern Bergen. Ook daar is onze fractie in instantie enthousiast over. Even reageren op een van de insprekers van, ja, ik hoop dat de raad niet te snel een beslissing neemt. Nou, ik weet ten aanzien van het terrein Tambach, dat daar volgens mij vanaf 1992 al over gesproken wordt. Dus wat dat gaat, hebben we er best wel lang over na moeten denken waar we uiteindelijk een locatie zouden kunnen vinden voor de firma Tambach. Wij zijn dus positief over het voorstel.
Dank u wel. Wie van gemeentebelangen? Meneer Bijl, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. We hebben er al eerder over gesproken natuurlijk over dit terrein. En destijds heeft het college afgezien om zelf eigenlijk initiatiefnemer te zijn, dus oftewel aankoop. Dat hadden wij eigenlijk wel graag gehad, om daarmee zeker te zijn dat we de regierol zouden kunnen innemen. Want 7 hectare is natuurlijk een verdomd groot terrein. En de inspreker heeft dat ook al aangegeven van, ja, het ligt voor de hand dat er dus ook andere bedrijven komen. En dat hadden we dus liever zelf in de hand gehad. Dat er wat met het terrein gebeurt, dat het geen groen gebied wordt. Ja, ik denk, daar kunnen we lang over praten, maar dat zal natuurlijk nooit lukken. Het is niet ons eigendom. Het wordt te koop door de domein, of de staat in ieder geval, te koop aangeboden. En het is niet aan ons om dan daar veel dan mee te doen. Of tenminste, je zal geld op tafel moeten leggen. En zoveel geld dat het niet verantwoord is om daar groen gebied van te maken. Dus een ontwikkeling als industrieterrein lijkt ons ook de beste keuze. Zeker omdat hiermee twee bedrijven uitgeplaatst kunnen worden. Maar als we het in eigen hand hadden gehad, dan hadden we misschien nog een reserve gehad. En hadden we misschien ook de centrale huisvuil bergingen of kunnen huisvesten.
Nee, u zegt daar, u zegt de huisvuil. U bedoelt de gemeentewerf.
De gemeentewerf.
Ja.
HVC had daar een vestiging gedaan.
De HVC is niet gepast, hoor. Ja.
We zien, er zijn eigenlijk een paar stukken die ervoor liggen. Dat is allereerst is het bestemmingsplan. Dat is omkadert het terrein eigenlijk zoals het nu is. Buiten dan de woningen zijn er uitgeknipt. Maar ook wat er niet in is opgenomen, dat is eigenlijk het wegenpatroon. En wij denken dat dat toch niet onlosmakelijk is. Dat je zal dat moeten samenvoegen, dachten wij. Dat het één bestemmingsplan is en dat dus ook over de verkeerssituatie, dat dus ook ook de inspraak in kan, want wij voorzien dat daar nogal wat bezwaren kunnen komen vanuit gevaarlijke situaties in het verkeer. Dus dat zou je dan kunnen samenvoegen. Het tweede is dat er zit ook een beeldkwaliteitsplan in. Dat beeldkwaliteitsplan is besproken in bij een voorlichtingsavond, die heb ik helaas niet bij gewoond. Maar dat doet er ook niet toe, want het gaat gewoon om de tekst die erin staat. De tekst gaat ervan uit dat de bestaande gebouwen, dat die vorm ongeveer gelijk blijft. Dat betekent een betonskelet met stenen vakvulling. Ja, wij vinden eigenlijk dat de gebouwen dus heel lelijk zijn. En destijds door defensie neergezet uit...
Voorzitter, gaan we nu niet te veel in detail. Volgens mij gaat het alleen om een verzoek richting de provincie.
Nee, maak deel uit van. Het staat in het stuk. Beeldkwaliteitsplan is een onderbouwing om die vergunning te vragen.
Ja.
Wij vinden dat een verkeerd uitgangspunt. Je moet niet wat slecht is extrapoleren en dan nog meer slechte gebouwen neerzetten. Ook de stellingname dat er geen platte daken op mogen. Dat is misschien wel leuk met de overspanning zoals die loodsen nu zijn. Maar als je daar een loods hebt met een overspanning of een breedte van de loods van 20 meter... wat waarschijnlijk gewenst zal zijn, een tambach zal misschien nog groter willen. Ja, als je daar een dak op gaat zetten, dan wordt het een lel van een hal. En dat geeft ook aan dat daar zijn geen beperkingen voor. In het stedenbouwkundig verhaal worden geen hoogtes aangegeven... Waardoor je dus een onbeperkt grote gebouwen kan gaan krijgen. Wij vinden dus de stedenbouwkundige beeldkwaliteitsplan vinden wij te mager en te veel vrijheid geven om er alles mee te doen. En wij zouden dat graag eigenlijk voordat dat naar de provincie gaat, dat zouden we dat willen aangevuld zien. Dat was het, voorzitter.
Goed. Ik denk dat de wethouder straks wel antwoord zal geven over de hoogtes die erin staan. Meneer Groot, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter. Voor ligt de vraag of we in willen stemmen met een verzoek. En dan daarna kunnen we dan kennis nemen wat de onderligger van dat verzoek is. Dan blijven er een aantal... Kijk, in principe willen we natuurlijk graag... dat dat gebied niet zo blijft als het nu is, maar een aantal problemen uit onze samenleving oplost. Maar als je een verzoek doet en je krijgt een ja op, dan moet je ook een beeld hebben wat dan de vervolgstappen kunnen zijn en hoeveel invloed je nog hebt op die vervolgstappen. Dus ook bij ons komt dan de vraag op van hoe ziet het er nou over 10 jaar uit? Als het allemaal functioneel is. Als daar die twee bedrijven gevestigd zijn. En als die andere loodsen toch ook een nieuwe economische waarde zullen krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat daar in de toekomst niets gebeurt. Hoe hard is het dan dat die groensingel om dat hele terrein ook gewoon die bescherming kan krijgen die erbij hoort? Gaan de eigenaren daarmee akkoord? Worden ze daar ook eigenaar van? Krijgen ze dan een onderhoudsplicht? Is dat wettelijk afdwingbaar? Maar wat ik eigenlijk het meest vreemde in dit verhaal vind, is van de ontsluiting. Als ik het kaartje zie hoe de Hoeverweg er straks uit gaat zien en hoe we dan de veilige en verbeterde aansluiting op de Kromme Dijk tot stand brengen, ja, dan krijg ik het gevoel een gemiste kans. Nu komt de ontsluiting van de trein niet zoals de insprekende heer Bras vertelde, recht tegenover zijn ingang, maar langs de woning, zoals ik van het kaartje lees, nummer 5. Nee, deze. Edwin, voor alle duidelijkheid, misschien voordat...
Nou, maakt u eerst, meneer Groot, maakt u eerst uw verhaal af voordat we een hele discussie krijgen over... Dan maakt u uw verhaal even af, goed. Want we gaan niet de verkeerssituatie in financiën regelen.
Ik heb daar in ieder geval een heel tijdje naar zitten kijken. Van als de nu getekende ingang naast de woning nummer 5. En ik kan me met de lawaaiproblematiek die zich in die omgeving afspeelt daar best wat bij voorstellen. Dan denk ik, ja, dat is een gemiste kans. Als je naar het inrichtingskaartje kijkt, dan kun je die waterpartij ook wat opschuiven. En dan kun je veel dichter op de Hoeverweg, zou je het trein bereikbaar kunnen maken. Wat voor heel veel mensen veel minder hinder. En in ieder geval het gevoel van je probeert het zo goed mogelijk voor die mensen te doen. Ik heb bij de planpresentatie ook gevraagd, gaan in overleg met de provincie. Want dat kruispunt is in ontwerp. En als ik dit dan zie, dan denk ik, ja, dat hebben we niet gedaan. Nou, ik heb toen ook gevraagd van waarom laat je die twee woningen die nu hun functie verliezen, want ze waren gerelateerd aan functies op dat militaire terrein, waarom neem je dat in die planwijziging niet mee? Zodat dat in één keer klaar is en dat je straks bij de nieuwe, bij de planherziening van het landelijk gebied alleen maar in te vullen hebt en op te schrijven. Want anders krijg je daar op dat moment weer de hele procedure overnieuw. Dan heb ik ook gevraagd van hoe ga je met het onderhoud om? Want als ik nu de grenzen van het terrein zie en ik zie de waterlopen daaromheen, dan geeft dat gewoon een probleem. Als je op de grens van je eigendom een hek hebt staan van 2 meter en daarachter een boomsingel die in stand moet blijven, dan is het verrot lastig om in je waterlopen vanaf jouw terrein voldoende onderhoud te plegen. Zulke dingen moet je wel regelen en daar moet je ook een antwoord op hebben voordat er een concept, bestemmingsplan, hè, want als je een positief antwoord krijgt, dan komt dat er, de inspraak inbreng. En ja, ik denk dat die vragen ook door degene die die vergunning moet verlenen, gesteld kunnen worden. En dan vind ik er geen antwoord in. Ik vind dat een gemiste kans. We hebben er zo lang over gedaan. We hebben er eindeloos lang over gesproken. En laten we eerlijk zijn, het is een initiatief van de Raad om zo ver te komen. Hè, want het college voelde er niets voor. We hebben via een motie af moeten dwingen dat die opening opnieuw gekomen is. Nou, wij hopen dan ook dat er voortvarend aan gewerkt wordt en dan wel ook op alle details.
Dank u wel. Mevrouw Kind.
Nou, voorzitter, de Partij van de Arbeid is ook blij dat de motie op deze manier is en wordt uitgevoerd. Maar we houden ook wel een beetje de slag om de arm. We willen graag toch inderdaad wat meneer Groot al zegt, dat in ieder geval de singel in stand gehouden kan worden. Dat de uitstraling van het gebied niet een bedrijventerrein uitstraling zal krijgen. Dat het wat de provincie wil, dat de gebouwen die daar aan de buitenkant staan, ja, dat we het niet allemaal eens zijn met die geschiedenis die daar bewaard zou moeten worden, dat is duidelijk. Maar als je dan zo'n geschiedenis wil bewaren, zorg dan dat daar niet gigantische borden en dergelijke komen. En ja, het mooiste zou zijn als er inderdaad maar 2 bedrijven zouden kunnen. Je kan ook denken dat er ateliers en dergelijke gevestigd gaan worden. Wij zien niet dat hier nou een gigantisch bedrijventerrein zich over 10 jaar ontwikkeld moet hebben. En scharen ons helemaal achter meneer Groot aangaande de bomen, de natuur. Wie gaat dat onderhouden en dergelijke. En er zal natuurlijk voor de mensen die daar nu aan de Kromme Dijk wonen een goed, ja, laat ik zeggen, daar zullen vertrouwenwekkende gesprekken mee gevoerd moeten worden. Ik weet wel dat we inspraak hebben. We hebben afgelopen dinsdag ook omwonenden van een ander plan gehoord. Het is natuurlijk heel moeilijk als je in een bestaande situatie, het is natuurlijk een prachtig rustig punt, hoewel je daar niet de weg over moet hoeven steken daar bij de Hoevenweg. Maar er zal natuurlijk heel veel gaan veranderen en ik denk dat we ons met elkaar bewust moeten zijn dat daar waar we de overlast voor mensen uit Egmond Binnen en Bergen weghalen, wie die niet echt heel groot op het bord moeten leggen van de mensen aan de Kromme Dijk. Maar we zitten daar met z'n allen bij en ik heb vertrouwen erin dat we het gaan redden.
Dank u wel. Mevrouw Muller, GroenLinks.
Ja, de GroenLinks-fractie kan zich wel aansluiten bij het prachtige verhaal van mijn buurvrouw. Dus wij zijn er voorstander van dat het plan wordt ingediend voor het ontheffingsverzoek. We hebben eigenlijk een vraag, is het te voorkomen dat er meer bij het uitvoeren van deze plannen, dat er meer bedrijven zich gaan vestigen? Dat is een vraag aan de wethouder.
Dat was uw bijdrage. Dank u wel. Wethouder, blije fracties. Maar nog een aantal vragen. Kunt u ze direct beantwoorden? Wilt u even schorsen?
Gaat u ja, hoor, ik denk dat dat moet lukken.
Dank u.
Dan begin ik met de opmerking van D66 over het communiceren met de omwonenden. Wij hebben begin december de omwonenden uitgenodigd, nog voordat de informatieavond plaatsvond. Om voor het eerst ook hun deelgenoten maken van de plannen zoals ze er op dat moment lagen. Dat is dus in een bijzonder vroeg stadium. Dat heeft zijn voordelen, maar daar kleven ook wel wat nadelen aan. En de nadelen die is dat ja, mensen dan natuurlijk ook meteen daar allerlei opmerkingen bij hebben. Nou, dat is volgens mij alleen maar goed. Hè. Ik denk ook dat we daar in de vervolgprocedure ons voordeel mee kunnen doen. Misschien mag ik meteen, want dat was eigenlijk de opmerking of de vraag van de VVD, van hoe ziet die procedure er dan uit? Hè? Daar kan ik hier wel iets over zeggen, ook omdat de omwonenden ook op de tribune zitten. Eigenlijk willen we parallel aan elkaar een tweetal trajecten starten. Dat is enerzijds het ontheffingsverzoek richting de provincie. Als de ontheffing niet wordt verleend door de provincie, hè, dus een procedure die duurt een maand of drie, dan is het einde oefening. Dus dat is prettig om dat op een bepaald moment ook te weten. En parallel daaraan willen we, als de bestemmingsplannen zeg maar voldoende in de steiger staan, bij voorkeur de drie bestemmingsplannen die er zijn, hè, dus voor het terrein, het magazijncomplex, maar ook voor de achterblijvende locaties, zoveel mogelijk tegelijkertijd in procedure te brengen. En het liefst zo snel mogelijk nadat we het ontheffingsverzoek hebben ingediend. Dat is namelijk een manier om, want er zijn een aantal punten genoemd, daar zal ik zo meteen wel even langs gaan, een aantal aandachtspunten, waar we zeker in het vervolg nog goed naar moeten kijken. De procedure ingaan met een voorontwerp bestemmingsplan, de inspraak, dat geeft ons de informatie van, stel dat we wel toestemming krijgen van de provincie, dat die ontheffing wordt verleend. Nou, dat weten we dan in mei, dan hebben we ook de reacties uit de inspraak. Dan kunnen we daar nog eens goed naar kijken en dan kunnen we daarna vrij snel het ontwerpbestemmingsplan ook formeel de procedure inbrengen en dan de periode van de zienswijze ingaan. Dus dat is het voornemen van het college en dat betekent hopelijk, even naar de omwonenden toe, op verzoek van mevrouw De Ruiter, dat wij hopen dat in februari, maart de bestemmingsplannen de procedure in kunnen. In ieder geval voor het eerste stapje, zodat we in mei eigenlijk alle informatie op tafel hebben. Kan het van de provincie? Zijn er eventueel nog aanvullende voorwaarden vanuit de provincie? Wat zijn de reacties vanuit de inspraak en wat betekent dat dan uiteindelijk voor de ontwerpen bestemmingsplannen? En die gaan dan daarna nog een keer de formele procedure in. Even kijken, de opmerking van gemeentebelangen over de woningen, die werd ook gemaakt door het CDA en over het wegenpatroon. Dat neem ik mee. Moet even kijken, want de opmerking is ook gemaakt door het CDA, is het niet handig om dat in één keer te doen? Nou, ik denk dat dat kan. Maar laat ik in ieder geval toezeggen dat we dat uitzoeken, hè, zodat op het moment dat we met het bestemmingsplan de procedure ingaan, dat er al in zit. Dan kunnen we dat meteen in de inspraak meenemen. De gebouwen, daar werd een esthetisch oordeel over geveld. Ik ben bang dat de esthetica op het provinciehuis iets anders ligt. Het is een van de, in de reactie die we hebben gehad van de provincie, is er expliciet aandacht gevraagd voor het militair historisch erfgoed ter plekke. En dat zit in de vorm van de gebouwen onder andere. Dus wij hebben zoveel mogelijk gestreefd naar het behoud van die gebouwen en de vorm ervan. Ook omdat we dan denken dat de kans op een goedkeurende verklaring vanuit de provincie groter is. En wat toch een belangrijke afweging is, we hebben dat natuurlijk ook overlegd met de twee bedrijven die daar naartoe gaan. Die moeten daar wel mee uit de voeten kunnen. Nou, die kunnen daarmee uit de voeten, dus in die zin is het geen obstakel. De hoogtes, die staan niet in het beeldkwaliteitsplan beschreven, maar wel gewoon op de bestemmingsplankaart. Nou, dat is ook de normale procedure. He, dus dat betekent dat de maximale maat voor de hal van het Tambach en het kantoor van Min op 12 meter staat. Ik stel ook, we gaan het zo de procedure inbrengen en dan zien we wel wat de reacties daarop zijn. En verder wordt er zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing gebouwd. Het CDA heeft iets gevraagd over de vervolgstappen. Nou, ik denk dat ik daar iets over heb gezegd. Misschien nog even de rest van het proces. Daar bent u al eerder over geïnformeerd, maar is ook al enige tijd geleden. Wij hebben na de motie die was ingediend door de raad weer contact gehad met RVOB. Recht op eerste koop gevraagd. Dat is ook gegund. Dat loopt tot juni van dit jaar. Dus er zit wel in die zin, er komt een moment dat er wel of niet tot aankoop over moet worden gegaan met het idee dat je dan ook kunt doorverkopen. Dus ja, het vergaren van informatie op dit moment is wel belangrijk, want er zitten wel termijnen aan vast. Dus spoed is in die zin van belang. Dat nog even in aanvulling op wat ik hiervoor heb gezegd over de bestemmingsplanprocedure en het ontheffingsverzoek richting de provincie. Hoe ziet het er over 10 jaar uit? En dat ging met name over de groensingel. Nou, de groensingel die wordt bestemd in het bestemmingsplan. Dat is de manier om het te beschermen. Of er over 10 jaar door een andere raad en een ander college wordt besloten om die groensingel daar weg te bestemmen, daar ga ik niet over. Dat zou heel erg over mijn graf heen regeren zijn. Maar in ieder geval gaan wij het nu bestemmen. Dat betekent dat er ook niets anders kan. He, dat is de manier om de groensingel, waar ook de Partij van de Arbeid naar vroeg, te beschermen. En er wordt een beheerplan opgesteld met de beoogde nieuwe eigenaren. Om ook die groensingel niet alleen in stand te houden, maar ook te zorgen dat hij misschien nog wat steviger wordt aan de randen. Want er gaat natuurlijk, dat is wel terecht opgemerkt door een van de insprekers, op het binnenterrein wel groen verloren. Alhoewel ik niet precies weet of dat gaat om 3000 bomen. Ik heb ze niet geteld. Het lijkt mij aan de hoge kant, maar daar wil ik van afwezen. Maar er verdwijnt dus op het binnenterrein, verdwijnt er groen. Aan de buitenkant wordt het in het bestemmingsplan beschermd. De heer Groots zei vervolgens dat de ontsluiting zoals die nu is geprojecteerd een gemiste kans is. Ik denk dat daar twee zaken spelen. In de gesprekken met de omwonenden is het gesprek ook regelmatig gekomen op de ontsluiting. Zou dat niet anders kunnen? Zou er ter plekke geen rotonde kunnen komen in plaats van alleen maar een afslag? Zou de ingang niet op een andere plek kunnen komen? Het lijkt mij goed om dat in het vervolg van de bestemmingsplanprocedure nog eens goed te bekijken in ieder geval. Er is wel degelijk overleg geweest met de provincie. En het is ook wel veilig om te zeggen dat een rotonde in ieder geval geen haalbare kaart. Dat is gewoon al een keer bekeken door de provincie. En vervolgens is daar gewoon negatief op geoordeeld door de provincie. Dus dat gaat het niet worden. Maar dat betekent niet dat we nog serieus kunnen kijken of de ontsluiting op een andere plek kan. Dat zal in overleg moeten met de initiatiefnemers. Ik denk dat dat heel goed mogelijk is gewoon op het moment dat ook de inspraakprocedure loopt. Want daar zitten natuurlijk wel de nodige haken en ogen aan. Voor alle duidelijkheid, meneer Groot suggereerde volgens mij dat de ontsluiting niet tegenover meneer Bras is. In dit geval heeft meneer Bras volgens mij gelijk. Want het is wel degelijk tegenover, dan moet ik even uit, bij nummer, zeg maar boven bij nummer 3. En dus tegenover meneer Bras. Er zijn nu twee ingangen, maar het verkeer zoals het nu in het plan staat en waar ook op gerekend is in het concept bestemmingsplan, dan gaat het zeg maar bovenlangs bij nummer 3. Over de woningen en het meteen meenemen daarvan in het bestemmingsplan, daar heb ik net al iets over gezegd. Het zou mooi zijn om dat al meteen te doen, nog voordat het de inspraak ingaat. Op zich is dat een redelijk eenvoudige operatie, denk ik. Dus dat ga ik uitzoeken of dat kan samen met de verkeersbestemming. En anders kan dat misschien ook nog op een later moment. Dan heb ik nog een opmerking van de Partij van de Arbeid. De slag om de arm was de groensingel. Daar heb ik net iets over gezegd. U zegt, wij willen geen gigantisch bedrijventerrein. Er werd zelfs net industrieterrein gezegd. Toen kreeg ik zelf ook even de koude rillingen. Het doel van de gemeente is volgens mij om twee bedrijven die nu aan de grenzen zitten in de kern uit te plaatsen naar het magazijncomplex. Geen 10, geen 15, maar twee bedrijven. Het streven is dus ook om het niet meer dan twee bedrijven te laten worden. Die zorg van, ja, worden het er niet gewoon meer en wat voor zeggenschap heb je daar eigenlijk nog over als gemeente, die is ook geuit door de omwonenden. En ik heb toen ook al toegezegd dat we in ieder geval zullen uitzoeken of we dat kunnen regelen op een of andere manier in de bestemmingsplannen. Ik ga dat nu niet zeggen dat dat kan, want dat moeten we gewoon eerst goed bekijken. Maar laat in ieder geval duidelijk zijn, en zo is het ook in de structuurvisie landelijk gebied opgenomen, hè, want we hebben daar wel degelijk iets gezegd over wat we willen op dat specifieke perceel. Het gaat echt om die twee bedrijven en niet meer dan dat. En de vraag is even, en daarom snap ik die zorg, en hè, die lijkt me ook terecht, en we moeten daar ook serieus naar kijken, is dat te voorkomen in het bestemmingsplan? Daar kan ik u op dit moment nog geen antwoord op geven, maar dat antwoord dat zal in de loop van de procedure er wel moeten komen. Dat waren volgens mij de vragen.
Dank u wel, wethouder. Wat zegt u? Nee, ik wil even het tweede termijn gaan we even verder gaan we doen. U bent de vraag vergeten, welke?
Ik ben de vraag.
Oh, u bent de vraag vergeten. Ik kon net zeggen, want we gaan...
Ik heb in mijn eerste betoog gevraagd of de potentiële kopers ook eigenaar worden van die groensingel. U antwoordt dat ze een beheersovereenkomst. Maar eigenaar en beheren, dat kan. Maar worden ze ook eigenaar? Dat is de vraag.
Het antwoord is ja.
Dat is een korte vraag. Mevrouw de Ruiter, hebt u nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Houtenbos? Meneer Bijl? Meneer Groot? Mevrouw Kind? Mevrouw Muller? Dan kan ik aannemen dat als een aanstuk naar de raad mag.
Twee fracties?
Nee. Maar wat zijn uw argumenten? Want uw vragen zijn keurig beantwoord.
Nee.
Oh.
Ik bedoel, dit is een proces in ontwikkeling. We hebben nog maar 14 dagen terug hebben we van een van de bewoners een mail gekregen met allerhande zaken die toch nieuw naar hem toe kwamen. Ik denk dat we in ieder geval de gelegenheid moeten hebben om richting de raad goed na te denken. We kunnen het altijd nog van bij naar A verplaatsen. Maar als het bijzondere dingen zijn, vooralsnog...
Maar u kunt het ook een A-stuk maken en als u behoefte hebt, alsnog een B-stuk maken. Dat lijkt...
Alleen als er een B-stuk is, bereidt iedereen zijn eigen er anders op voor dan wanneer het een A-stuk is. Ik wil het toch graag wat dat betreft als B-stuk. En het kan wat mij betreft altijd nog terug.
Dan wil ik eerst weten of er steun is. Dan moeten er dus minimaal twee fracties zijn die dat willen. En als u de enige bent, dan gaat het dus niet door. Ik zie geen steun, dus het spijt me voor u, meneer Groot. Het wordt een A-stuk. Dank u wel. Ja, nee, niet jongen. U bent teleurgesteld, dat begrijp ik, maar... U moet met een glimlach uw nederlaag leiden. Huh? Oké, het zit met de voorzitter. Dank u wel. Zo ben je weer even op je plek gezet door je fractiegenoten. Ja. Leuk hoor, ja, gezellig. We gaan naar agendapunt A5. Dat betreft het bespreken motivatiecollege herstructurering Churchill aan. Mevrouw Doucen die heeft gevraagd of ze daarover mag inspreken. En dan wachten we heel even totdat andere mensen van de publieke tribune die de zaal willen verlaten vertrokken zijn. Het wordt gelijk een stuk rustiger.
Die mail er niet is.
Mevrouw, gaat u gang. We gaan gewoon het rijtje afklaren. Wilt u wel even het knopje indrukken, alstublieft?
Kaart ophangen op advies van meneer Kooijman. Als het goed is, dan deelt meneer Kooijman op het moment gedetailleerde brief uit aan het college en de raad. En ik ga daar beknopt wat onderwerpen even uitlichten, zodat u wat meer begrip krijgt voor de situatie. Op het moment is er in de Negenessen een groot afkoppelings- en herinrichtingsproject aan de gang. En daarmee is ook besloten om de Churchilllaan te betrekken en dus ook opnieuw te herinrichten eigenlijk. Omdat deze werkzaamheden door de raad zijn goedgekeurd en er geen bezwaarprocedure tegen zo'n beslissing openstaat, willen wij uw aandacht thans op deze wijze voor het volgende vragen. Naast de Negenessen ligt er nog een druk bezocht gebied aan het Molenwijtje, waar zich bevinden het zwembad, het conferentiecentrum De Beek, de gemeentewerf, verpleeghuis Oudburg, uitvaartcentrum Bergen, het gemeenschappelijk zand- en grondoverslagterrein, de Europahal, sportcentrum, de Europese school en de Mithielschool van Heliomare. Om deze adressen te bezoeken komt men via de Kerkendijk naar het Molenwijtje en verlaat het gebied weer via de Churchilllaan, een onderdeel van de wijk de Negenessen. Het Molenwijtje is, afgezien van fietsverkeer, een weg met één richtingsverkeer. Alleen op het laatste deel, de 30 meter voor de rotonde op de hoek van de Churchilllaan namelijk, dat gedeelte wat naar de Mietielschool leidt vanaf de Churchilllaan, is twee richtingsverkeer toegestaan. Het bestuur van de Negenessen wil nu graag uw aandacht voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in verband met deze verkeersstroom. Tijdens de presentatie van de plannen voor de herinrichting van de Negenessen is er een informatieavond geweest en bewoners konden op deze avond de plannen bekijken, vragen stellen en eventueel een reactie achterlaten. De plannen die gepresenteerd werden omvatten onder andere het creëren van een 30-tal extra parkeerplaatsen langs de Churchilllaan om zo de 2-maal-daagse verkeerschaos rond dit gebied wat soelaas te bieden. Sommige bewoners hebben gelijk op die informatieavond opmerkingen gemaakt over die extra parkeerplaatsen. Anderen hebben schriftelijk gereageerd. Een van de bewoners heeft zelfs zijn reactie, lees bezwaren, naar het gemeentehuis gebracht en een ontvangststempel op de kopie gekregen. Echter pas onlangs, 1,5 jaar later na schriftelijke reclamatie, is iets gehoord. Samenvattend komen onze bezwaren tegen de herinrichting op de Churchilllaan op het volgende neer. Men lost de problemen van het Molenwijtje alleen op door op of aan het Molenwijtje een drop-off punt te maken en te zorgen dat het andere verkeer gewoon kan doorstromen. Ons verzoek bevat ook de volgende punten. De uitvoering van de werkzaamheden aan de Churchilllaan stop te laten zetten, CQ uit te stellen en niet eerder te laten plaatsvinden dan dat er een goede oplossing is gevonden voor het autoverkeer langs de Europese school. Het creëren van een zogenaamde drop-off station bij de Europese school, waarbij het doorgaande verkeer niet wordt gestremd. Ideeën voor onwijziging van de verkeersstroom op het Molenwijtje zijn bij bewoners van de Negenessen aanwezig. En ook wij, het bestuur van de vereniging Negenessen, is bereid om hierover verder mee te denken. Het schrappen van de geplande 30 parkeerplaatsen aan de Churchilllaan. Het schrappen van het voetpad op de Churchilllaan aan de zijde van de Nessen. Immers dit voetpad wordt continu onderbroken door de ingangen van de Nessen en is overbodig als reeds aan de overzijde een voetpad loopt. Het opnemen van een afgescheiden fietspad langs de Churchilllaan. Dit fietspad willen wij evenals het voetpad aan de zuidzijde van de Churchilllaan, aan de kant van de tennisbaan, laten aanleggen. Het opnemen van een fietspad vinden wij erg belangrijk, omdat de Kerkendijk ook geen fietspad is, waardoor het voor alle kinderen uit Bergen lastig is om alleen naar de Europese school, de sporthal of het zwembad te fietsen. Wij hopen dat u onze bezorgdheid om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer en om de leefbaarheid en uitstraling van de Churchilllaan serieus wilt nemen. Wij verzoeken u om in de huidige plannen nogmaals te verdiepen, ter plekke eens te gaan kijken en of bewoners te horen om de plannen op de bovengenoemde punten aan te passen. En ik neem ook eventjes de tijd waar om iets te zeggen over de renovatie die zeer problematisch verloopt. De herinrichting van de Negenessen is een zeer kostbaar project, ongeveer 1,5 tot 2 miljoen euro. Gebleken is dat tal van zaken misgaan. De wijkvereniging vraagt zich af of de gemeente voor het aanbesteden geld de kwaliteit krijgt die zij voor ogen had. Bovendien of in het bestek bij de aanbesteding ook genoeg zekerheden ingebouwd zijn, zodat de kwaliteit geleverd wordt. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, ook wij weten dat. Maar hier vallen geen spaanders, maar balken. Wij vragen u om uw aandacht voor alle problemen die zich nu in onze wijk door de werkzaamheden voordoen en om erop toe te zien dat de gemeente bij de oplevering heel nauwlettend alles controleert, anders kan de gemeente later nog heel wat extra moeilijk verhaalbare kosten blijven zitten. Ons is het bericht gekregen van bewoners dat het herstel van de tuinen gemiddeld tussen de 1000 en 2000 euro kost. Dat komt voor de post van de bewoners. En er is onder andere al een loodgietersnota van ruim 600 euro. Want de gemeente en zowel de firma Kok de aannemer konden de problemen die ze zelf veroorzaakt hadden niet herstellen. Een van de problemen rond de herinrichting is de slechte communicatie tussen de uitvoerder en de bewoners. Maar niet alleen de communicatie al daar, maar ook de communicatie tussen de bewoners, wijkvereniging en de gemeente verloopt zeer stroef. De wijkvereniging probeert zoveel mogelijk de klachten te filteren. Ook na ettelijke gesprekken met degene die de zaken namens de gemeente in goede banen moet leiden, was er nauwelijks schot in de communicatie of in een verbeterde uitvoering van de werkzaamheden. Hier wil ik het bij laten.
Dank u wel. Zijn er vanuit de commissie vragen aan de inspreekster? Meneer Groot.
Ja, u vertelt over een slechte communicatie met de uitvoerder. Ik neem aan dat u als vertegenwoordiger van het bestuur van de Negen Nissen zelf ook die ervaring heeft dan, of niet?
Ja, juist hebben we ervaring. Afspraken worden niet nagekomen. Is bijvoorbeeld, zoals mevrouw de Ruiter aangaf, we hebben 3 november echt een spoedbijeenkomst gehad, omdat zoveel zaken verkeerd liepen. Daar is mevrouw Luttig bij geweest. Is ons beloofd dat de bepaalde punten die echt, zoals die vervuilde grond en dergelijke, zou voor de kerst klaar zijn. Er is totale radiostilte, dus er wordt niet gecommuniceerd. En er wordt helemaal geen contact verder meer met ons opgenomen. Er gebeurt gewoon niets. Het is ook niet klaar. Er is niets gebeurd. Helemaal niets.
Ik neem aan dat er ook op papier met elkaar gecommuniceerd wordt,
ja,
over
alles,
de klachten.
Alles op papier, maar het wordt gewoon niet nagekomen.
Kunnen wij inzicht krijgen in die communicatie?
Ja, kunt u. Ja.
Dank u.
Zijn er nog meer vragen van commissieleden? Niemand? Oké, dank u wel.
Ja.
Zou u het knopje weer even uit willen doen?
Ja, ik wou één ding nog toevoegen wat wij als werkvereniging erg teleurstellend vonden. Wij hebben namelijk deze uitgebreide brief in november naar alle fracties en het college gestuurd. En ik moet zeggen, alleen mevrouw de Ruiter heeft daarop gereageerd. En het is een vrij groot project waar veel geld mee gemoeid is. Wij hebben daar heel veel werk aan. Wij zijn als bestuur dagelijks mee bezig. Dus we hopen dat ze toch wat meer support kunnen krijgen van de raad. Deze.
Dat u geen reacties heeft gehad, betekent niet dat de mensen er niet serieus naar kijken, hoor. Dat wil ik even ter verdediging van de raadsleden zeggen.
Ik neem het graag van u aan.
Dank u wel. Goed, dan wil ik graag de wethouder, de heer Roem, het woord geven over deze zaak. Gaat u gang, meneer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Ik krijg het woord, maar het betreft vragen van D66 met betrekking tot de herinrichting van de Churchilllaan. En die vragen die heb ik schriftelijk gekregen. Daar is een antwoord op gekomen. Dat is in het college geweest. Ik zit even naar een modus te zoeken, voorzitter. Hebben de commissieleden allemaal het memo met de vragen van D66 en de door het college gevierteerde antwoorden?
Dat hebben we nu gekregen.
Dat heeft u nu gekregen?
Ja, hebben we net aangereikt. En via de mail.
En via de mail. Ja, ik kijk even in die zin naar de stelster van de vragen. Het is in die zin eigenlijk uw feestje tussen aanhalingstekens. En ik wil daar, u heeft het geïnitieerd. En ik wil daar met alle liefde ook een antwoord op geven. Maar dan is dat een antwoord dat ik declameer van de tekst.
Ik zal even wat uitleggen. Wij kregen dus deze brief uit de Negen Nissen. We hadden natuurlijk ook al via de tamtam het een en ander gehoord dat daar dingen niet zo lekker lopen. En het is inderdaad een groot project en het had natuurlijk het feestje van de Nissen moeten worden. En dat dreigde niet te gebeuren. En er was erg veel onbegrip vanuit de bewoners, kwam op ons af in ieder geval, waarom dingen zo lopen zoals ze lopen en waarom niet anders. En toen dacht ik, nou, dan agenderen we het. En om u te faciliteren stel ik alvast deze vragen vooraf, zodat u ze ook met uw ambtenaren kunt doornemen en erop kunt reageren, of anticiperen in ieder geval. Dus vandaar, nu hebben we dus heel veel op schrift gekregen, waarvoor hartelijk dank, uitgebreide beantwoording. Dat verklaart wel het een en ander. U heeft dus gewoon een uitgangspunt genomen. Zegt, nou, wij willen gewoon de Churchilllaan mooi maken. Ja? Dus en dat is de argumentatie. En dat denken wij op deze manier te maken. Bij de bewoners is kennelijk de indruk ontstaan dat het tevens een oplossing zou kunnen vormen voor de problematiek rond het molenwijkje. Met name rondom de Europese school. Ik was er van de week en moest constateren dat er 15 jaar na dato dat ik daar verkeersouder was, niet veel veranderd is aan chaos bij het halen en brengen van scholieren daar. Maar dat is dus kennelijk gewoon in dit geval niet uw opzet geweest. Uw opzet was om de Churchilllaan inderdaad zoveel mogelijk in het hele traject van de Negen Nissen te verfraaien. Vandaar dat ik iets beter in zit. Wat overblijft is wel de vraag waarom er 2 wandelpaden dan geprojecteerd worden. Mijn vraag, en waarom dan niet 1 wandelpad en een fietspad? En dat blijft voor mij dan toch een raadsel. En wij vroegen ons ook af of we het toch niet zouden kunnen combineren met maatregelen die dus de hele verkeerssituatie daar veiliger zouden maken. En dan dus een oplossing zoeken voor het Molenweitje. Of dat niet gecombineerd kan worden. En uw antwoord daarin is ook vrij duidelijk, moet ik zeggen. Teleurstellend voor mij, want dat betekent gewoon, we moeten hier, als ik het goed zie, maar ik corrigeer het mij zo meteen, moeten wij hierop doorgaan met een minimale verandering. En anders dan komt het zeer duur te staan, meen ik uit uw woorden te begrijpen in de tekst. Maar u heeft daar geen concrete getallen bij. Nee, dus wat overblijft voor mij is de vraag, waarom twee voetpaden aan iedere kant één? Waarom niet dan in ieder geval een fietspad en aan de andere kant een voetpad? Of beide aan één kant, zou ook nog kunnen eventueel. En waarom er toch niet is gekeken naar de problematische situatie daar vooraf? En zeggen, nou jongens, als we slim zijn, dan combineren we die zaken. Ja, dat was voor dit moment.
Oké, meneer Roem.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan er wel even kort een antwoord op geven. Allereerst ten aanzien van het fietspad. Er is landelijk beleid, dat zijn de zogenaamde CROW-normen. En die staan geen fietspad toe op een 30 kilometer zone. Dus er mag geen fietspad komen. Als het gaat om de problematische situatie ten aanzien van de verkeerscirculatie. We beseffen ons dat we slechts ten dele met de herinrichting van de Churchilllaan deze situatie oplossen. Maar het doel van de herinrichting van de Churchilllaan was ook met name het noodzakelijke rioolonderhoud. Het riool moest daar vervangen worden. En zoals u weet proberen we altijd werk met werk te maken. En hebben we toen het riool vervangen moest worden ook ons gelijk gefocust op de herinrichting van in dit geval SEC de Churchilllaan. Laat ik het zo zeggen, het staat wel op mijn verlanglijstje om die hele verkeerssituatie, die hele verkeerscirculatie rondom het Molenweitje eens een keer goed onder de loep te nemen. Maar in dit geval betreft het dus gewoon de herinrichting van de Churchilllaan, annex het rioolonderhoud, wat gewoon plaats diende te vinden. En ik denk dat het ook uitgebreid en volledig in de beantwoording op uw vragen staat vermeld.
Goed, meneer Verleijen wil graag even, dan mag u kunt straks altijd een tweede termijn nog hoor. Meneer Verleijen, gaat uw gang.
Meneer Roem, misschien dat ik nog niet zo lang bij de raad zit, maar het landelijk beleid met betrekking tot die fietspaden. Kunt u mij uitleggen waarom daar geen uitzondering op gemaakt kan worden? Want ik denk dat wij toch wel als gemeenteraad en college en ambtelijke organisatie iets van veiligheid moeten kunnen garanderen daarin in die buurt. En 30 kilometer zone weg, ik woon zelf in een wijk waar dat soort dingen gebeuren. 30 kilometer is best hard, zeker als het een krappe weg is. Dus ik vind veiligheid dan best belangrijk, zoals mevrouw Doucet eigenlijk ook heeft aangegeven.
Als het gaat om die landelijke normen, dan kan de heer Poerstamper daar even kort een toelichting op geven.
Ja, er is landelijk het zogenaamde duurzaam veilig verhaal. Bij duurzaam veilig, daarin wordt aangegeven welke soorten categorie wegen je hebt. Een gebiedsontsluitingsweg waar bijvoorbeeld 50 gereden mag worden. Daarvan wordt gezegd, daar moet je fietspaden, die moet je afzonderlijk leggen, vrij liggen van de weg. Voor een 30 kilometer zone, daar is juist de bedoeling om op alle mogelijke manieren de snelheid te drukken. En daar heb je ook het beeld bij nodig inderdaad van fietsers die op straat rijden. Als je dat vrij gaat leggen, dan krijg je veel eerder een racebaan. En dat is de reden waarom er landelijk gezegd wordt, een 30 kilometer zone zet je geen fietspaden langs. Dat is een weg waar de fietser is en de auto die mag er ook komen. En daarmee verhoog je eigenlijk de veiligheid.
Ja, nu levert het allerlei reacties op, maar ik denk dat het antwoord van de heer Poerstamper en de heer Verleijen duidelijk is, of niet? Of hebt u daar nog een vraag over?
Nou, de enige waar ik benieuwd naar ben, is het dan verboden om daar een fietspad naast aan te leggen, van mijn part apart van die weg? Dus dat je bijvoorbeeld de weg krijgt, een voetgangerspad en een fietspad.
Dan voldoe je dus niet meer aan de landelijke richtlijnen voor een 30 kilometer weg. En dan ga je eigenlijk een 50 kilometer weg creëren. Op het moment dat iemand dan te hard rijdt, dan zegt de politie ook van wij doen hier niets aan, want die weg is niet ingericht als zijn de 30 kilometer zone. Dus ja, je gaat eigenlijk het precies verkeerd omdoen op dat moment.
Is duidelijk zo. Dank
je. Ja. Mevrouw de Ruiter had toch een herkansing.
Geldt hetzelfde voor fietssuggestiestroken dan?
Ja.
Durf ik niet een exact antwoord op te geven. Ik ben geen verkeerskundige. Ik weet een aantal dingen wel, maar hier durf ik geen zuiver antwoord op te geven. Ik wil dat wel navragen.
Ja, dat doe ik meestal.
Wordt nagevraagd. Ik zag meneer Smit ook nog, die wilde ook heel graag reageren. Gaat uw gang. U weet ook iets van verkeer, begrijp ik, hè?
Voor zover ik er zelf aan meedoen. ik vroeg me af, is het nog een mogelijkheid om dat à la de Hoflaan tot fietsersstraat te bombarderen?
Ik zie meneer Poerstamper aarzelend kijken en meneer Roem geeft nu antwoord.
Ik, ja. Nee, kijk, er worden een tweetal suggesties benoemd. De fietssuggestiestrook, om het maar even zo te benoemen, en het concept à la Hoflaan. Ja, ik zou moeten bezien in hoeverre dat mogelijk is. Ik wil dat best even laten uitzoeken intern. Nogmaals, we hebben wel in dit geval met een aantal landelijke richtlijnen te maken. Maar ik zeg u toe bij deze dat ik uw punten even verder laat uitzoeken. En zal ik u daar nader over informeren.
Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van dit memo? Nee? Dan wil ik graag als voorzitter een advies geven aan de wethouder of een vraag stellen, eigenlijk een toezegging vragen. Ik hoorde vanuit de wijkvereniging nogal wat klachten over de communicatie. En het zou mij een liefgoed zijn als u namens het college of iemand anders namens het college nog eens een keer met de mensen in overleg gaat. Want ik heb nu het gevoel dat zij een beetje onbevredigend op de tribune zitten en denken van ja en nu? Nu komen we nog niet verder. Dus zou u mij toe willen zeggen dat iemand namens het college of iemand namens de ambtelijke organisatie nog eens een keer die klachten bespreekt met de mensen van de Negenessen?
Ik zal dit terugkoppelen aan onze wijkwethouder, mevrouw Luttig-Zwart. En dan zal ik vragen of zij nader actie wil ondernemen richting de wijkvereniging de Negenessen.
Dank u wel. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik dacht dat we klaar waren, dus ik denk nou. Maar goed, u hebt recht op uw tweede termijn. Neemt u mij niet kwalijk. Gaat uw gang.
Ja, en dan had ik eigenlijk de opmerking willen maken. Kijk, nu is het duidelijk. Mij is het duidelijk. De collega's is het duidelijk. Wat hier gebeurt aan de Tjepjelaan. Wat de beweegredenen zijn erachter. Waarom komt het dan zo ver dat zo'n wijkvereniging het niet duidelijk is? Dat het dus, waarom moet het zo ver komen dat we het moeten agenderen? Dat vind ik eigenlijk bedroevend, moet ik eerlijk zeggen. Dat doet me een beetje zeer. En ik hoop dat we hiervan leren voor volgende projecten, dat we dit voorkomen. Dat die duidelijkheid die er nu gegeven kan worden, die had ook ettelijke maanden geleden gegeven.
Nou, vandaar mijn oproep. Ja, ga nog eens in communicatie, in overleg met elkaar. He?
Ja.
U mag nog even kort reageren.
Ik wil toch in deze wel even een lans breken voor mijn eigen ambtelijke organisatie. Want het komt nu eigenlijk over alsof mijn ambtelijke organisatie, en ik sta pal voor de medewerkers binnen de gemeente Bergen, dat ze onvoldoende zouden communiceren. Er is, en dat heeft u ook in het memo kunnen lezen, wel degelijk een inspraakavond, een inloopavond geweest. We doen dergelijke trajecten ook in andere delen van de gemeente. Kijk naar bijvoorbeeld de herinrichting van Goedinken of de herinrichting van de Herenweg. Communiceren is met recht een vak. Er zullen altijd percepties blijven over en verschillen in percepties blijven over hoe intensief die communicatie moet. Maar als gezegd, ik zeg u toe dat wijkwethouder Luttig-Zwart nog een keer contact opneemt met de vereniging de Negenessen. Maar ik wil expliciet stellen dat mijn ambtelijke organisatie echt zijn best doet om de communicatie middels inloopavonden, inspraak en dergelijke goed te laten verlopen. Dat wil ik even gezegd hebben.
U wilt nog reageren? Nou, vooruit. Laatste dan, hoor.
Ik waardeer de loyaliteit van de wethouder enorm, hoor. Richting, en ik geloof dat die in vele gevallen ook gewoon echt geplaatst is. Maar je hoort van de wijkvereniging heel duidelijk, dat is één inloopavond geweest. Er zijn daarna verschillende schriftelijke, maar ook mondelingen, bezwaar of bedenkingen of andere voorstellen ingediend. En daar is dus bijna niet op gereageerd, kennelijk. Want anders waren we nu niet zo ver gekomen. Dus dat moet ik er even tegenoverstellen.
Goed. Ik denk dat de laatste toevoeging voldoende is. Dank u wel. Dan gaan we naar agendapunt A6. Voorstel betreft het vaststellen van het Treasury-statuut gemeente Bergen 2012. Wenst iemand voor u daarover het woord? Ja, meneer Houtenbos, dat kan niet anders.
Het spijt me.
Nee, gaat uw gang. Nee, u hebt 5 minuten, dus.
5 minuten? Nou, dan neem ik daar even de tijd voor. Ik heb het stuk bestudeerd en ik liep tegen artikel 9 en tegen artikel 10 aan. Want artikel 9 hebben we het over het aantrekken van geld voor een periode van 1 jaar of korter. Dan hebben we het keurig geregeld. Maar we hebben niks geregeld voor het aantrekken van financieringen voor een periode langer dan 1 jaar. En dan kijk ik naar artikel 10. Dan hebben we het over het uitzetten van middelen. En dan regelen we het voor de periode van 1 jaar en langer. En we hebben het niet geregeld volgens mij voor een periode korter dan 1 jaar. Dus ik heb het vermoeden dat er twee artikelen zijn weggevallen. Dus daar vraag ik aandacht voor. En voor het overige vind ik het een heel uitvoerig stuk. En dat door de raad zich zoveel met de bedrijfsvoering mag bemoeien. Maar die twee artikelen, die mis ik toch.
Meneer Roem.
Ja, de heer Houtenbos heeft in deze een heel goed punt aangestipt. Want het is een verschrijving, meneer Houtenbos. Bij artikel 9 moet in plaats van korter langer staan. En het geld dat korter dan 1 jaar wordt weggezet, dat is going concern geregeld met de BNG. Dus dat is een verschrijving, meneer Houtenbos, bij artikel 9. Excuses daarvoor. Dus dat moet worden aangepast.
En bij artikel 10?
Dat is juist. Artikel 10 is juist.
Dat is juist.
Ja.
Beide 1 jaar en dan. Oké. Okay. Nou, dan hebt u scherp gelezen, meneer Houtenbos.
Wat zei u, voorzitter?
Dan hebt u het scherp gelezen.
Dank u wel.
Mijn complimenten. Verder nog opmerkingen hierover? Mevrouw Muller.
We hadden ook een vraag. Heel ingewikkeld om dit allemaal te begrijpen. Maar bij het risicobeheer, artikel 3, uitgangspunten risicobeheer. Nummer 2. De gemeente kan middelen uitzetten op grond van treasurefunctie anders dan ten behoeve van de publieke taak. En dan gaat dat door. Wat gaan we daarmee doen? Wat betekent dat? Kunt u dat uitleggen?
Artikel 2. Artikel 3, lid 2. Artikel 3, lid 2 gaat het over. Even wachten, even. Het gaat, meneer Houtenbos heeft nog een toevoeging over hetzelfde artikel of een vraag.
Die wordt tegen opgemerkt, publieke taak, die was ik vergeten naar aanleiding van al die complimenten die ik kreeg. Maar ik weet me te herinneren dat wij in het verleden een discussie hebben gehad, dat ging ten aanzien van een gemeentegarantie of een geldlening. En toen hebben we heel uitvoerig gesproken binnen de raad of in de raad van wat we nou verstaan onder een instelling met een publieke taak. En daar zijn we nooit uitgekomen. En dat staat er nu weer in. En straks komt er een aanvraag en dan zitten we met z'n allen te discussiëren, wat was het ook alweer. Dus ik denk dat we, ik durf het haast niet te zeggen, dat we daar toch misschien een memo over moeten krijgen. Wat we nou precies onder publieke taak verstaan. Dan weten wij waar we aan toe zijn en ook die instelling met die mogelijke publieke taak.
Ik vind dat eigenlijk wel een goede suggestie. Ik weet niet of de wethouder zich er ook in kan vinden. Dat u eventueel een memo hierover schrijft en dat we dat dan krijgen. Prima. Meneer Groot, u had ook nog een vraag?
Nee, die vraag die kwam bij het lezen wel op, maar toen dacht ik bij mij, dat is nou bijvoorbeeld het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Ik denk, zou
kunnen.
Ja, bijvoorbeeld, maar ik zou het ook graag nader omschreven hebben.
Meneer de, of mevrouw de Ruiter, u heeft ook nog een vraag. Wilt u uw microfoon even gebruiken, alstublieft?
Excuus. We hebben een prachtig begrippenkader gekregen. Maar er staat nog een woord in wat ik nergens elders kon terugvinden. Wat is koolgeld? Koolgeld.
Koolgeld.
Dat is bijvoorbeeld... En dan vroegen wij ons af of de frequentie waarin de bankrelaties worden gecheckt... minimaal 1 keer in de 5 jaar, of dat niet gezien de huidige ontwikkelingen op alle financiële markten, wel wat heel erg ver uit elkaar is dan, weinig en ver uit elkaar. We vroegen ons af of wij daarin autonoom zijn, of we dat zelf kunnen bepalen, of we die relaties kunnen checken. En we vroegen ons ook af of wij risicobeheer doen, bij die instanties die wij als publieke taak subsidie geven, bijvoorbeeld behoorlijke subsidies, zoals een bibliotheek en dergelijke. Als daar wat totaal fout gaat, mismanagement of ja, een faillissement bij wijze van spreken, of een gebouw onderpand is bij een derde instantie, hebben wij daar risicomanagement op? Ook gezien de huidige ontwikkeling.
Ik wil u niet ontmoedigen, maar volgens mij hoort dat bij het subsidiebeleid. Hoor. En niet bij dit. Niet bij het Treasury-statuut. Maar ik,
ja, ik
nou, neem aan dat de wethouder daar een antwoord op geeft.
Ja, het zou kunnen.
Ja, risicomanagement, maar dat is wat anders. Hè? Dat gaat niet over subsidies. Dus, ja, ik snap
het zijn
ook
publieke
vraag.
Gelden
ja, ja.
Hè, die wij dus uitgeven. En, ja.
Maar goed, we horen straks het antwoord van de wethouder. Zijn er nog meer vragen, meneer Verleijen?
Dank voorzitter. Wat mevrouw Muller al aangaf, je moet er behoorlijk deskundig voor zijn om hier doorheen te akkeren. Ik ben wel redelijk ingewijd inmiddels in de politieke materie. Maar ik zou best wel eens willen weten wat bijvoorbeeld de accountant ervan vindt. Dus dat hij ons een advies kan geven over de voorgestelde wijzigingen, wat voor gevolgen dat eventueel wel niet heeft. En wat ik een beetje mis in het stuk is wat eventueel de commissie van onderzoek zou gaan doen. En met name werd ik daardoor getriggerd doordat er onder artikel 15 en artikel 16, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, eigenlijk wel wat verantwoordelijkheden staan bij de gemeenteraad. Maar als ik naar de bevoegdheden ga kijken, dat eigenlijk alles naar het college wordt verschoven. En ja, wat is dan de rol van de raad? Stel je nou eens voor dat er iets fout gaat en wat kunnen wij als raad dan doen om in te grijpen samen met het college? En ik heb ook vernomen, ik ben zelf niet op Texel geweest bij die dagen, is dat we toch gezamenlijk op zouden moeten trekken. Dus ik denk dan ook dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid volledig moeten dragen. Dat is een van mijn opmerkingen en waar wij als partij enigszins moeite mee hebben is vanuit artikel 16 de bevoegdheden. Is dat er onder bankrelatiebeheer onder punt 4 staat dat een bankrekening geopend, gesloten of gewijzigd kan worden door eerste medewerker administraties en de hoofdinterne dienstverlening. Volgens mij hoort dat te liggen bij het college. En zeker met de huidige situaties en alle bekende zaken van mogelijke fraude, dat schoot bij ons door de partij heen. Dus vandaar dat ik daar nog wel enigszins twijfel over heb. Of als ik het verkeerd zie, hoor ik dat ook graag.
Waren de overzijde nog vragen of opmerkingen? Meneer Groot nog?
Ja, van mijn fractiegenoot hebben wij in de fractie begrepen dat hier uitgebreid over gecommuniceerd is. Hij had zich wel wat verwonderd over degene die op die avond de zaak naar voren brachten. Dat dat niet de portefeuillehouder was. Maar iemand uit het DB. Maar goed, als de antwoorden juist zijn en de duidelijkheid is daar vooral daar aanwezig ontstaan, dan moet dat kunnen, denk ik. Voor de rest hebben wij er geen op- of aanmerkingen over, over de inhoud.
Meneer Roem, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Treasury-statuut, inderdaad een vrij technisch verhaal. Het is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Dus het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. We hebben ook slechts een beperkt aantal wijzigingen, die u ook in het BMW-stuk kunt zien, toegevoegd. Dus feitelijk is het hetzelfde treasury-statuut als u eerder heeft vastgesteld met een paar kleine wijzigingen. En van die wijzigingen is eigenlijk de grootste het instellen van een treasury-commissie. Waar ik dan ook als wethouder zitting in heb. En nou ja, die treasury-commissie die heeft tot doel om nog meer grip te krijgen op het monitoren van het aan- en uitzetten van vermogens. Als het gaat om echt een aantal technische vragen in zaken de artikelen en de subartikelen, dan zal de heer Hemme daar kort een reactie op geven. Ik zal voor zover mogelijk een aantal vragen beantwoorden. In zaken D66 het koolgeld, dat is daggeld. En wat is daggeld? Nou, dat koolgeld, daggeld. Dat is landesbankiegeld, zou je kunnen zeggen. Nee, alle gekheid. Daggeld, dat zal de heer Hemme verder beantwoorden. Maar ik denk, laat ik nou eens een keer niet, zoals u van mij wel eens gewend bent, op de Anglo-Saxische toer zitten. Maar laat ik het nou gewoon eens even vertalen, daggeld. Goed, meneer Hemme zal er verder op antwoorden. Als het gaat om het risicobeheer in zaken instanties met een publieke taak die bijvoorbeeld een subsidie van ons krijgen, de bibliotheek, dan hebben wij natuurlijk, als wij een subsidie verstrekken, altijd ook de begroting van de desbetreffende instantie, maar ook het jaarverslag van de desbetreffende instantie, waar ook verantwoording over wordt afgelegd. Als wij dergelijke risico's zien, dan wordt dat natuurlijk ook altijd in de risicoparagraaf van onze begroting of perspectiefnota meegenomen. Het is wel iets wat niet zozeer bij het treasury-beleid ligt. Het is meer subsidiebeleid. Als het gaat om het checken van onze relaties met banken, en dat doen we dan 1 keer in de 5 jaar, dat wil niet zeggen dat we die relaties niet volgen. Integendeel, we monitoren continu natuurlijk via de media, via onze eigen relaties, hoe het gesteld is met die banken. Ik bedoel, u heeft allemaal kunnen lezen dat bijvoorbeeld de Rabobank van AAA naar AA is gegaan. Nou, dan gaan wij niet wachten tot over 5 jaar hoe die rating er dan voor staat. Nee, dan pikken wij dat op. En dan gaan we kijken wat voor consequenties dat heeft. We bankieren overigens bij de BNG.